En natuurlijk laten we in dat soort constructies uiteindelijk wel in je rist meekijken. Om te zien of er niets over het hoofd wordt gezien.
Welkom bij M&A Insight, de podcast over de wereld van fusies en overnames. Nou, geen voetbal insights vandaag, maar M&A insights. Aan tafel vandaag, ja, wederom weer te gast Krijn Keukens. Hij noemt zichzelf niet misschien co-host, maar wellicht is hij dat stiekem toch. En aan tafel Friso Kuipers. Welkom heren. We gaan het vandaag hebben over een succesvol M&A proces. En het belang met name daarin van samenwerken met elkaar tussen verschillende partijen, om uiteindelijk die ondernemer of die koper, verkoper, dat goede gevoel te geven als de deal gesloten is. Ja. Maar voordat we daar verder over praten, misschien even een korte introductieronde.
Lijkt me goed, Bas. Ja, het is voor mij niet de eerste keer dat ik hier meedoe aan deze podcast. Dat zei je al, maar ik ben Krijn Keukens, partner bij Clairvoet Advocaten. En ik hou mij in de dagelijkse praktijk bezig met de begeleiding op juridisch gebied van fusies en overnames voor kopers en verkopers. En met name voor het, laten we zeggen, grotere MKB.
Nou, mijn naam Friso Kuipers, partner bij ANF Partners. We zijn een fusie en overname boutique in het Utrechtse. We bestaan sinds 2005. En we zijn met 15 mensen. En ook wij begeven ons in die MKB-markt met de directeur, grote aandeelhouder en de familiebedrijven.
Ja, en nou heb ik begrepen dat jullie elkaar al lang kennen. Niet alleen vanuit het verleden vanuit privé, maar ook vanuit, nou ja, toch wel in de praktijk zaken doen met elkaar.
Ja, zeker. Dat klopt. Wij kennen elkaar al best wel lang. Ik heb het aantal jaren niet precies geteld, maar het gaat eigenlijk al terug tot onze studententijd.
1988 denk ik dan zo.
Ja, dat zou zomaar kunnen. Lang geleden. Maar toen zijn we elkaar eigenlijk tegen het lijf gelopen via een huisgenoot van mij die bij Friso in de jaarclub zat. En zo kwamen wij elkaar toen al met enige regelmaat tegen in het Utrechtse en dan met name in het studentenleven. En heel toevallig, een aantal jaren later kwamen we elkaar zakelijk ook weer tegen, omdat wij allebei werkten bij
dezelfde organisatie.
Dezelfde organisatie, ja, BDO in Utrecht. En daar hebben we eigenlijk al een aantal transacties, denk ik, voor het eerst samen gedaan, Friso,
ja,
toch?
Ja, ja, ja. Nee, dat klopt.
En jij kwam, als ik het goed heb, daarvoor zat jij in de bankwezen, toch?
Ja. Daarvoor had ik bij ABN en de Rabobank gezeten, maar dan met name aan de financieringskant van overnames. En toen 7 jaar bij BDO.
Maar BDO, ja, zat jij toch ook misschien, want we hebben niet volgens mij extreem veel deals toen samen gedaan, maar dat kwam misschien ook omdat jij toen ook al veel aan die financieringskant bezig was, of niet, van die transacties?
Ja, ik zat in de eerste paar jaren zat ik met name in het buitenland, in de Oekraïne en in Rusland toenertijd.
Oh ja.
Omdat we toen met name internationale trajecten ook deden. En sinds in 2000, 2001 ben ik me meer gaan richten op de overnamemarkt in de Nederlandse MKB-markt. Dus ik denk dat toen een beetje meer is gaan lopen allemaal.
Dus dat geeft allemaal weer aan hoe lang dat
Lang geleden.
Heel lang geleden hier.
Ja. Nee, dus dat is een beetje onze gemeenschappelijke historie. En ja, sinds Friso zijn eigen kantoor is gestart samen met een partner, hebben wij, nou ja, misschien nog wel meer eigenlijk dan daarvoor bij BDO, toch een aantal transacties.
Mooie transacties mogen doen. Ja. Zeker. Ja.
Maar goed, dat betekent dat jullie in ieder geval op elkaar zijn ingespeeld. Als we het hebben over dat succesvolle overnameproces, hè, waar je, nou ja, met andere adviseurs moet gaan samenwerken om de koper of verkoper dat goede gevoel te geven dat hij de onderneming tegen de juiste voorwaarden gekocht heeft of verkocht heeft.
Ja, niet alleen het goede gevoel, maar eigenlijk, hè, als je het wat breder trekt, ook gewoon een succesvolle transactie te realiseren. Want die samenwerking die is, en daarom hebben we het hier denk ik vandaag ook over, die samenwerking is behoorlijk van belang om dat proces tot een goed eind te brengen.
Ja, je hebt natuurlijk wel een goede taakverdeling uiteindelijk nodig in zo'n proces. En wij zitten met name meer aan de voorkant, aan het begin van het proces. En op een gegeven moment, uiteindelijk als alle uitgangspunten, zeg maar, vastgelegd zijn in een intentieverklaring om tot een koop of verkoop over te gaan. Op dat moment komt er steeds vaker of eerder in dat proces een jurist of een advocaat aan in beeld. En ik denk dat dan op dat moment ook goed is. De advocaat vindt vaak dat hij te laat in het proces wordt erbij getrokken. Nee goed, en we hebben dan soms de gedachte van we kunnen dit ook nog wel doen. Maar op een gegeven moment moeten we het juridisch stukje, het stokje toch overgeven. Omdat dat belang is van klanten.
Ja, want en dan raken we al langzaamaan een beetje aan een interessant punt. Hè, wat je vaak tegenkomt in die samenwerking, dus adviseurs. Maar als je even kijkt naar de basistaak, noem ik het maar even. Of de core business van corporate finance adviseurs. Hè, zoals Friso is. Hè, dan is dat denk ik voor een deel, maar corrigeer me als het niet zo is. Friso, het bij elkaar brengen van kopers en verkopers. Hè, dus iemand wil kopen. En die zoekt een interessante target. Nou, dan kan hij op een gegeven moment naar een corporate finance adviseur zoals Friso gaan bekijken van wat is er in de markt te koop? En kan je daar eens naar op zoek gaan? En als je verkoopt of wil verkopen, het omgekeerde feitelijk, dan zou er een geschikte koper moeten worden. Het is een soort makelaarsfunctie, zou je het kunnen zeggen. En een ander stukje wat jullie volgens mij ook doen, in ieder geval corporate finance adviseurs ook, of waarderingsdeskundigen vaak doen.
Ja.
Een stukje waardering van die onderneming ook even. Prijsbepaling, onderhandelen daarover. Wat is het nou waard? Wat kan ik vragen? En hoe ga ik dat voor elkaar krijgen?
Ja.
Toch?
Dat heb je helemaal gelijk in, Klein.
Ja.
En jullie schrijven dan uiteindelijk op wat wij afgesproken hebben, toch?
Ja, zo simpel zou het zo simpel zou het kunnen zijn.
Ja.
Maar de werkelijkheid
wat
is
een eenvoudig leven.
Ja, dat is goed, hè? Goed, ja.
Ja, zo zou het kunnen zijn. Maar de werkelijkheid is natuurlijk zoals zo vaak
iets weer barstiger.
Wel iets weer barstiger. En want kijk, als je natuurlijk veel samenwerkt in, en Friso noemde het net ook al een klein beetje, veel samenwerkt in transacties, dan leer je natuurlijk ook van elkaars discipline. En een van de dingen die je dan bijvoorbeeld ziet, is dat veel adviseurs, en ik beperk me nou even niet tot corporate finance adviseurs, maar ook anderen die soms in het proces betrokken zijn, zoals accountants en dergelijke, die krijgen dan op een gegeven moment het idee van, zo'n LOI, die letter of intent, dus eigenlijk de beginfase van het proces. Dat kunnen wij
eigenlijk zelf ook wel.
Kunnen wij ook wel opschrijven. Want we hebben er nu al een paar honderd gezien van die LOI's. Want we hebben zoveel transacties begeleid. Dus en dan komen die advocaten anders al veel te vroeg aan tafel. Dan gaan ze er weer mee bemoeien. Gaan ze het weer allemaal juridiseren. En op die manier maken we dat proces allemaal ingewikkeld. Dus die verschuiving, die leidt er dan toe dat wij dus later aan tafel komen dan wij als advocaten graag zouden willen. En Friso vanuit zijn perspectief denkt dan van wacht even. Dit deel is nog maar de basis, is nog heel vaak nog niet juridisch bindend. Dus het gaat om uitgangspunten. Laten we dat maar gewoon even zelf doen. Toch? Dat is toch vaak jullie overweging daarbij?
Een hele goede analyse.
Of mis ik wat?
Nou ja, dat hangt natuurlijk wel af van de afspraken die uiteindelijk tussen partijen gemaakt worden. Is het een vrij eenvoudige koop-verkoop met 100% aandelen en afscheid nemen van de DGA? Dat is natuurlijk een andere transactiestructuur dan dat er verschillende aandeelhouders een rol hebben. Verschillende aandeelhouders wellicht wel of niet doorrollen. Participatieovereenkomsten, aandeelhoudersovereenkomsten en alles nog uitgewerkt moet worden. En natuurlijk laten we in dat soort constructies uiteindelijk wel een jurist meekijken om te zien of er niets over het hoofd wordt gezien.
Maar even heel eerlijk, Friso, gewetensvraag.
Ja.
De laatste 10 transacties die jij hebt begeleid, of jouw kantoor.
Ja.
In hoeveel van die transacties hebben jullie de LOI gemaakt?
Ik denk dat in 7 van de gevallen uiteindelijk op die manier vormgegeven is.
Ja,
ja.
Dat is best een tendens, denk ik, die, laten we zeggen, wel een tendens is van de laatste jaren. Dus met andere woorden, je hebt natuurlijk je eigen professie, maar je leert, wat ik net ook al zei, je leert van elkaar. Dus je bent geneigd om dan op een gegeven moment te denken van althans, je zou geneigd kunnen zijn om te denken, dat kan ik dan ook wel. En dan ga ik een stukje van dat werk ook doen.
Maar werd dat vroeger dan gedaan door de transactieadvocaat?
Ja. dat denk ik dat dat meer het geval was. Hè? Dat die verschuiving wel iets meer in deze richting is gegaan. Dat de kortfinance-adviseurs dat zij gaan doen. Ik zie het vaker. We werken natuurlijk met meer partijen samen.
Natuurlijk.
En dat het gebeurt. En kijk, als je... En dat moet je natuurlijk ook wel bedenken. Het is soms ook een kwestie van snelheid. Soms moet er gewoon, ook als er meerdere partijen geïnteresseerd zijn in dezelfde target, je moet soms snel kunnen schakelen naar degene die je al hebt ingeschakeld. Die zit overal al in. Dus die kan dat misschien ook sneller dan dat je dan nog de advocaat erbij moet gaan zoeken. Het zijn allemaal factoren die een rol kunnen spelen. Maar ik denk wel in zijn algemeenheid, ja, dat het goed is, dat de schoenmakers, maar goed, dat is hoe ik er tegenaan kijk, dat de schoenmakers zoveel mogelijk bij hun
lees blijven.
Bij hun lees blijven.
Mark Krijn, als je dan aan mij vraagt van de laatste 10 transacties, hoeveel contracten, eindcontracten heb jij geschreven? Dan hebben wij er geen één geschreven. Hè? Daar doen we altijd samenwerking met de transactieadvocaat. Want wij zijn ons terdege bewust van uiteindelijk dat die koopcontracten juridisch goed dichtgetimmerd moeten zitten. Omdat de risico's goed juridisch weggeschreven moeten worden.
Ja, en ik denk ook dat, en dat zeg ik dan weer even ter verdediging van... En van de aanpak van Friso in dit kader. Kijk, het feit dat het is gebeurd, of dat die tendens is ontstaan, heeft misschien ook te maken met het feit dat die advocaten in het verleden gewoon, en dat is ook misschien een interessant thema om even aan te raken, dat advocaten in het verleden die letter of intent of die intentie overeenkomst veel te veel hebben gejuridificeerd. En met andere woorden, als je al een enorm juridische discussie krijgt over een document wat eigenlijk bedoeld is om de basis te vormen van een positief proces, waar partijen eigenlijk allebei uiteindelijk hetzelfde in willen. En dat proces wordt vertroebeld door, laten we zeggen, een soort lawyers paradise dat ontstaat voor advocaten die dan eens allemaal heel ingewikkeld gaan doen over allerlei juridische bepalingen in een letter of intent. Ja, waardoor de sfeer meteen al slecht wordt en de kans op succes bij wijze van spreken kleiner wordt. Ja, dat is natuurlijk ook niet goed. Misschien hebben ze, ik zit me hard op de filosofie, maar misschien hebben de advocaten het wat dat betreft ook een beetje over zichzelf afgeroepen.
Daar zou je een punt kunnen hebben, dat kan. Want als je ziet in die koopcontracten, dat is vaak nog wel... Een maand werk of 6 weken werk. Terwijl mensen al denken van joh, we hebben de transactie gedaan. En we zijn met ons boekenonderzoek zijn we klaar. Nu alleen nog maar het contract. En soms kan dat toch nog wel enige tijd duren. Omdat partijen juridisch tot elkaar moeten komen.
Nee, zeker.
Maar wat ik me afvraag. Hè, je werkt met corporate finance. Je werkt met transactieadvocaten.
Ja.
Je hebt te maken met accountants. Uh-huh. Wie is er in de lead? Want... Er speelt best wel een hoop belangen.
Ja, nou ja, wij zijn vaak als corporate finance adviseur zijn wij de projectleider feitelijk. En degene die alles coördineert. Maar we weten ook onze beperkingen. Dus het juridisch gedeelte, daar trekken we altijd een jurist of een advocaat bij. Dat is niet ons pakje aan. En dat risico, dat kunnen we ook niet nemen. En we maken wel een goede verdeling in de contractuur. Dat wij... wellicht een stuk commerciële punten kunnen uitonderhandelen samen met de klant en de kopende partij of de verkopende partij. En dat de advocaten met name op dat juridisch stuk zitten en vaak ook van de ene advocaat naar de andere advocaat zaken onderling afkaarten. Omdat dat dusdanig specialistisch werk is, dat prima door die partijen zelf gedaan kan worden.
Maar hier zit ook wel iets belangrijks, denk ik. Tenminste, zo ervaar ik het zelf. Je moet als adviseurs in zo'n proces, denk ik, ook elkaar een podium gunnen.
Dus, ja, ja.
Het is logisch, normaal gesproken, dat de corporate finance adviseur, dat die de projectleider is. Dat betekent, naar mijn idee, dat de advocaat die betrokken is, dat die de corporate finance adviseur dat podium ook moet gunnen. Die moet dus... als het ware zijn rol kennen. Dat is een logische rolverdeling. Dus je moet niet in zo'n proces gaan proberen vliegen af te vangen. de corporate finance adviseur of welke andere adviseur dan openlijk te bekritiseren, in twijfel te trekken, tegen te spreken. In ieder geval niet in het openbaar. Zodanig dat het gewoon voor iedereen duidelijk is in het proces hoe de hazen lopen. En tegelijkertijd, omgekeerd, moet de corporate finance adviseur op het moment dat een transactieadvocaat zou aangeven van joh, we hebben hier nou echt even een heel belangrijk punt te pakken waar we echt wel even naar moeten kijken en daar moeten we iets mee en dat kunnen we niet zomaar weggeven. Dan moet de corporate finance adviseur ook erop vertrouwen dat dat dan inderdaad ook zo is en dat laten we zeggen het commerciële belang van de deal het dan niet per se zou moeten prevaleren bijvoorbeeld.
Nee.
Dus dat is denk ik heel belangrijk voor het slagen van een proces. Dat je elkaar vertrouwt op dat vlak. Dat je elkaars vertrouwen hebt in elkaars kennis en kunde. En dat je elkaar gewoon de ruimte geeft om datgene te doen waarvoor je eigenlijk in dat proces bent aangesteld.
Nou kan ik me heel goed voorstellen dat er, nou ja, je hebt het al aangegeven, 15 succesvolle trajecten dit jaar.
Tot nu toe.
Tot nu toe, ja. Het jaar is nog niet voorbij.
Nee, gelukkig niet.
We zitten bijna halverwege 2023.
Ja.
Maar ik kan me ook voorstellen dat dat ook wel gepaard gaat met, nou ja, bepaalde ergernissen.
Ergernissen in de zin van?
Nou ja, in die samenwerking met die andere.
Want
je moet elkaar
misgaan.
Oh, ja, dan begint je opeens te lachen. Dan komen hele mooie verhalen, of niet, Friso?
Nee, ik kan daar niet te veel over uitweiden. Maar nee, ergernissen, ja, tuurlijk. Maar dat is in elke vorm van samenwerking. Weet je, afspraak is afspraak. Bereikbaarheid, heel belangrijk, omdat in dit soort trajecten op een gegeven moment, dan is er een deadline gesteld en dan moet er een transactie gedraaid worden binnen een week. En dan moet echt iedereen vol gas. Nou, dan is het wel super belangrijk dat je daarop kan vertrouwen en dat mensen ook tijd maken en daarmee ook bereikbaar zijn voor nou ja, snel overleg, doorgaan, dingen aanpassen. Ja, en daar moet wel de tijd zijn, ook bij een kantoor. En daarom vragen we ook altijd, als we zeg maar een advocatenkantoor moeten introduceren voor een cliënt, of een cliënt heeft een eigen advocaat, of die wel transactieervaring heeft. Want het is wel echt super belangrijk, met name in de laatste fase van zo'n traject, dat er gewoon mensen zijn die weten hoe de hazen lopen en die uiteindelijk ook snel kunnen schakelen. En op het moment dat je een advocaat hebt die helemaal start met een koopovereenkomst die links van het midden gaat zitten, ja, dan duurt het ellenlang voordat je eens een keer uiteindelijk een balans hebt gevonden. Dus kennis, ervaring, snelheid zijn allemaal dingen, vertrouwen, die belangrijk zijn om uiteindelijk die deal voor die cliënt te laten slagen.
Ik ken je al een tijdje, dat zeiden we net al. Ja, maar ik heb jou ook leren kennen als iemand die ontzettend begaan is met zijn klanten. En daar eigenlijk 24 uur per dag, ik denk dan dat ik niet heel erg overdrijf, 24 uur per dag voor klaarstaat. Dus ik kan me voorstellen dat als jij, wat je net al zei, natuurlijk best wel regelmatig voorkomt, een advocaat of een andere adviseur kan introduceren bij jouw cliënt.
Ja.
En dat je eigenlijk ook het gevoel wil hebben, of eigenlijk het gevoel niet eens misschien, maar zeker wil weten, en dat die adviseur die door jou wordt ingeschakeld, dat hij eigenlijk net zo dedicated is als jijzelf.
Ja.
En ik kan me voorstellen dat op het moment dat je dan zou vaststellen in de praktijk dat niet zo is. Los van de vraag zelfs of die andere adviseur dan niet een soort normale hoeveelheid tijd aan die zaak besteedt. Maar als het anders is dan hoe je het zelf zou doen, dat al misschien best ingewikkeld is.
Zeker, dan is dat eens maar nooit meer. Dus dan is het een introductie, dan maken we het samen het traject succesvol af. Maar dan wordt daarna nooit meer een introductie gegeven. Dus ervaring, praktisch. En dat vind ik dan weer het mooie aan jou. Dat je uiteindelijk wel constateert dat er bepaalde zaken niet goed zijn. Of dat er bepaalde issues zijn. Maar je komt wel met een oplossing. En dat is natuurlijk ook bij advocaten. Die kunnen uiteindelijk wel risico's signaleren. En zeggen van ja, dit is niet acceptabel. Nee, maar hoe is het dan wel acceptabel, of hoe kunnen we het dan wel omschrijven dat het voor beide partijen uiteindelijk toch tot een transactie kan komen. En dat is wat je ook bij sommige advocaten ziet. Het constateren van een hoop risico's, maar dan niet met oplossingen komen. Dus die praktische ervaring van joh, ik heb het op die manier in het verleden zo gedaan. Ja, dat helpt ook enorm.
Ja, en dat is een beetje wat Bas vorige aflevering natuurlijk ook naar voren kwam. Het is uiteindelijk een positief proces, hè, zo'n overnameproces. Beide partijen, of alle partijen als er meer zijn, die willen eigenlijk hetzelfde. En dus die willen geen mensen die problemen maken. En die willen mensen die problemen oplossen. En natuurlijk zijn er accentverschillen. En maar de basis is natuurlijk dat er uiteindelijk iets tot stand wordt gebracht.
Ja, en uiteindelijk is het ook zo dat mochten er toch problemen komen na die transactie, wat niemand hoopt, dat het in ieder geval wel duidelijk is opgeschreven wat er dan moet gebeuren.
Bedankt voor het luisteren naar M&A Insight. Wij hopen dat deze aflevering waardevolle informatie en kennis heeft opgeleverd. Onthoud dat fusie en overnames uitdagend kunnen zijn, maar dat het gaat om de juiste begeleiding en aanpak. Als je meer wilt weten over dit onderwerp, kan je vrijblijvend contact opnemen met Clairvoort Advocaten. Stuur dan een e-mail naar redactie@clairvoort.nl.